Heb ik nog niets vergeten? Hebben ze allemaal, geloof ik. Oké. In vers 13 spreekt de NBG-vertaling over nieuwe hemelen. Hoe moeten we dit zien? Wordt de hemel ook vernieuwd? En zo ook de aarde? En nog een vraag erbij. Er zijn drie hemelen en één aarde, die dus door vuur zullen vergaan, vers 12. Klopt het dat vers 13 suggereert dat het nu in de hemelen ook niet zo goed gaat? Want het woordje waar slaat toch op beide plaatsen? Ja, en ik kreeg ook al een mondelinge vraag daarover, dus dat leeft nogal. We moeten goed begrijpen dat het woord hemelen vele betekenissen heeft. Er staat letterlijk hemelen, maar dat komt ook een beetje doordat het Hebreeuwse woord voor hemel van zichzelf een meervoudig woord is. En sommigen vertalen dus hemelen en anderen vertalen hemel. Dat is een beetje de keuze van de vertalers, want het woord komt altijd in het meervoud voor. Het is eigenlijk geen echt meervoud meer. Dus dat is niet zo belangrijk. Wat belangrijk is, is wat hemel betekent. We weten uit 2 Korinthe 12, daar zinspeelt die tweede vraag op, dat daar gesproken wordt over de derde hemel. Dus er moet ook een eerste en een tweede zijn. De schrift spreekt niet over zeven hemelen. Dan moet je bij de Joodse traditie zijn of bij de islam. Maar in de Bijbel wordt niet over zoveel hemelen gesproken, wel over de derde hemel. En in het algemeen legt men dat zo uit dat de eerste hemel, daar gaat het over in Genesis 1, dat is de hemel die wij kunnen zien. De wolkenhemel, de sterrenhemel. De tweede hemel is dan een beetje lastiger. Ik kan me wel vinden in de vergelijking met de hemelse gewesten in de Efezebrief. Dat is een beetje tussen de woonplaats van God in en ook deze zichtbare wereld in. En de derde hemel, dat is dan waar Paulus die onuitsprekelijke woorden heeft gehoord. Je zou kunnen denken aan de troonzaal van God, zoals je dat ook vindt in Openbaring 4, waar Johannes wordt opgetrokken tot in de hemelen. Als je denkt aan Genesis 1 vers 1, in den beginne schiep God de hemelen en de aarde, of de hemel en de aarde, dan gaat dat eenvoudig over de hele geschapen, zichtbare geschapen werkelijkheid. Hemel en aarde is gewoon een samenvattende uitdrukking voor de hele zichtbare schepping. Dan moet je dus helemaal niet denken aan de woonplaats van God. Het is niet zo dat God op een bepaald moment zijn eigen woonplaats geschapen heeft. Het gaat in Genesis 1 niet over Gods woonplaats. Het gaat over de zichtbare werkelijkheid. Even later wordt ook het uitspansel hemel genoemd. Daar zie je dat ook al aan. Als het dus gaat om een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, gaat het over exact hetzelfde waar het in Genesis 1 vers 1 over gaat. Over deze zichtbare geschapen wereld. We lezen weliswaar een enkele keer ook, bijvoorbeeld in Psalm 115, God is in de hemel, God woont in de hemel, God troont in de hemel. Dan wordt over hemel gesproken als de hoogste regionen waar we de woonplaats van God zelf hebben te zoeken. Maar laten we daar niet over speculeren, we kunnen ons daar maar heel weinig bij voorstellen. Maar in het algemeen gaat het over de geschapen hemelen die wij kunnen waarnemen. De wolkenhemel, de sterrenhemel. En dat alles, wat wij dus gewoon samenvatten met het woord heelal. Het woord universum. Dat is wat straks volkomen vernieuwd wordt. En je kunt dus de vraag stellen, maar waarom is dat toch nodig dat deze aarde vernieuwd wordt? Kunnen we ons voorstellen? Wat moeten we ons voorstellen bij de vernieuwing van de hele schepping? Ik denk dat het betekent dat door de zondeval niet alleen de aarde besmet is. De schepping als zodanig is besmet door de zondeval. Daarom zegt Johannes de Doper ook in Johannes 1 vers 29... Zie het lam Gods dat de zonde van de kosmos wegneemt. De wereld. Maar de kosmos, dat is ook hetzelfde. Dat is de geschapen werkelijkheid. Kosmos is hetzelfde als hemelen en aarde. En die smet, die zondige smet, moet uit de kosmos worden verwijderd. Daarvoor wordt uiteindelijk de hemel ook vernieuwd. Wat die zondigheid in de hemel betreft, dat is inderdaad waar. Er schiet mij een voorbeeld te binnen uit het boek Job. Ik zal kijken of ik het zo gauw voor u kan vinden. Hier in Job 25, zelfs de maan, zij schijnt niet helder. En de sterren zijn niet rein in zijn ogen. Hoeveel te minder de sterveling. En in Job 5... Dat komt nu uit mijn harde schijf naar boven. Dus ik hoop dat het klopt. Daar we lezen ook in zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. Nou, het heeft niet zoveel zin om dat op te zoeken nu zo gauw. Ja, ik heb het al. Het is hoofdstuk 4. Daar staat in vers 17, zou een sterveling rechtvaardig zijn tegenover God of een man rein tegenover zijn maker. Zie, in zijn dienaren stelt hij geen vertrouwen. Bij zijn engelen vindt hij dwaling. Daar heb je diezelfde gedachte dat ook de wereld van de engelen bezoedeld is door de zonde. Er zijn een paar van die plaatsen in het boek Job die dezelfde gedachte geven dat ook de werelden, de hemelen, de woonplaats van de engelen, door de zondeval is aangetast. Nou, daar moeten we het maar bij laten. Ja, ik heb het gevonden, zeg. In hoofdstuk 15 van Job, vers 15, makkelijk te onthouden. Zie, in zijn heiligen, dat zijn de engelen, stelt hij geen vertrouwen, zelfs de hemelen zijn niet rein in zijn ogen. Dat hangt ongetwijfeld samen met de val van de engelen, Lucifer en de zijnen. Niet alleen de aarde is besmet door de zonde, maar ook de hemelen, de engelenwereld. Overal rust die smet van de zonde. Zodat uiteindelijk de ganse geschapen werkelijkheid, inclusief de engelenwereld, gereinigd zal moeten worden. Vernieuwd. Nieuw betekent niet vervangen. Dan zou de duivel uiteindelijk toch nog zijn zin hebben gehad. Hij heeft deze wereld blijvend verdorven. En het enige wat God eraan kan doen is maar dan iets heel nieuws te scheppen. Nee. Het is deze wereld die bedorven is en die dankzij de verzoening van Christus uiteindelijk ook gereinigd wordt. Hoe we ons dat moeten voorstellen, dat is vers 2, dat is nog niet zo makkelijk aan te geven. Wat betekent dat verbranden enzovoort. Maar in elk geval alles waar de zonde, de smet van de zonde aan kleeft, dat zal worden gereinigd en vernieuwd. Zodat die wereld weer helemaal in overeenstemming is gebracht met God. Nou, dat wat betreft deze eerste twee vragen. Een nog niet gelovige vriend, dat is een echte optimist deze vraagsteller, een nog niet gelovige vriend vroeg zich laatst af of God hem niet 10 minuten langer kon geven bij zijn leven, zodat hij misschien tot geloof kon komen. Moet ik God vragen of hij hem 10 minuten extra geeft of mijn vriend bespreken dat elke minuut genadetijd is van God? Ja, ik begrijp de logica van uw vriend niet, want hoe weet hij dan of het de laatste 10 minuten van zijn leven zijn? En als hij dat weet, dan heeft hij toch geen 10 minuten extra nodig. Dan kan hij toch ook in de 10 minuten die hij nu nog heeft aan het einde zich bekeren. Dus ik snap niet wat hij met die extra tijd wil doen. Tenzij dat God zegt, je gaat nu sterven, ben je verloren, maar ik geef je nog 10 minuten om je snel te bekeren. Nou, maar zo werkt het niet bij God. Ik moet hier heel vaak denken uit iemand uit mijn geboorteplaats toen ik nog heel klein was. Ik heb nauwelijks of geen herinneringen aan hem. Maar mijn ouders vertelden dat het iemand was die op jonge leeftijd een keer zei, het is toch eigenlijk wel makkelijk als je leeft als een goddeloze, dan kun je van alle plezier in de wereld genieten en aan het eind van je leven bekeer je en dan heb je ook nog het plezier van de eeuwigheid. Hij zei dat zomaar niet omdat hij dat nou zo verschrikkelijk meende, maar het was een gedachte die misschien bij u ook wel eens opgekomen is. Hij is vrij plotseling en jong overleden. En ik heb dat verhaal altijd meegenomen uit het ouderlijk huis als een voorbeeld van precies wat u ook aangeeft. Je kunt zulke dingen wel denken, je kunt de bekering wel voor je uitschuiven, maar we weten niet hoe lang de tijd van ons leven is. En daarom is de genadetijd nu. Dit is het heden der genade. Stel het niet uit, want we weten niet hoeveel tijd wij hebben. Klopt het dat wij door voorbeden te doen ook Jezus' terugkomst kunnen bespoedigen? Ja, maar dat is niet het punt wat 2 Petrus 3 zegt. We kunnen niet zeggen, Heer wil toch, ja, je mag het wel bidden, Heer wil toch spoedig komen. Maar je bespoedigt het niet, denk ik, door te vragen. Althans, daar weet ik geen Bijbeltekst voor. Wij bespoedigen die door onze wandel. En ik neem aan dat dat vooral betekent, vandaar dat voorbeeld over die volheid der volken, daar komt zo nog een vraag over. Door onze wandel wordt des te spoediger de gemeente voltallig. Ik weet niet zeker of dat ook is waar Petrus nou aan denkt, want die heeft het daar niet over de gemeente en zo. Maar het is dus zo dat wij door onze wandel het kunnen bespoedigen, maar niet zozeer door wat we bidden, want dan blijven we zelf passief. Maar door wat wij doen, waardoor des te sneller het plan van God compleet is. Laat ik die vraag er even bijzoeken. Ja, hier hebben we hem. Kunt u me vertellen wat in Romeinen 11 vers 25 bedoeld wordt met een gedeeltelijke verharding is over Israël gekomen totdat de volheid der heidenen binnengaat? Ja, die volheid der heidenen, dat is het volle getal van niet-Joden dat God zich heeft voorgenomen om te behouden. Er is geen eeuwige verwerping, er is wel een eeuwige verkiezing. Er is een volheid die zal worden toegevoegd en daarmee is de gemeente compleet. En als dat gebeurd zal zijn, als de gemeente voltallig is, dan zal ook Israël behouden worden. Dat betekent niet elke Jood die op dit moment leeft. Ik heb straks gezegd, er zijn goddelozen die niet willen, die het heil niet willen ontvangen en die heb je helaas in Israël ook. Maar dat wat overblijft als de goddelozen geoordeeld worden, dat is dat ganse Israël dat behouden zal worden. We lezen twee keer in het oude, in het boek Jesaja over Israël dat dan in het Messiaanse Rijk geheel en al uit rechtvaardigen zal bestaan. We lezen dat in hoofdstuk 45 vers 25 en in hoofdstuk 60 vers 21. Uw volk zal geheel uit rechtvaardigen bestaan. Dat is het gehele Israël dat behouden wordt. Een volk dat geheel en al de Heere zal zijn toegewijd. Ja, daar laat ik het maar even bij wat deze vraag over Israël betreft. Dan nog over dat bespoedigen. Staat er ook niet ergens in de schrift dat de Heer niet terugkomt tot de laatste persoon op aarde het evangelie gehoord heeft? Ik dacht dat daarom zending zo belangrijk is op allerlei manieren. Ook via tv, radio, websites, bijbelvertaalwerk, etc. Ja, u denkt ongetwijfeld aan Matteüs 24, vers 14, waar we lezen: en dit evangelie van het koninkrijk zal over het hele aardrijk worden gepredikt tot een getuigenis voor alle volken. En dan zal het einde komen. Dat vandaag aan de dag gezegd kan worden, dat alle volken het evangelie hebben gehoord, is een teken van de eindtijd. En ik denk dat in mijn jeugd dat nog niet gezegd kon worden. En nu wel. Het is bijna ondenkbaar dat er nog ergens in het Amazonegebied of in Papua een stam opduikt die we nog niet kennen. Dat is al punt 1. En voor zover we alle volken en stammen op aarde kennen, kunnen we zeggen dat ze al het evangelie gehoord hebben. Niet zoals u schrijft, elke persoon op aarde. Dat beslist niet. Maar wel elk volk. Hier wordt gesproken tot alle volken. We hebben niet de belofte dat elke individuele persoon het gehoord heeft en afgewezen heeft. Maar wel alle volken, tot alle volkeren op aarde is het evangelie doorgedrongen. En dat is al een geweldig iets. Het aantal bijbelvertalingen neemt ook nog steeds hand over hand toe. Het aantal talen trouwens ook. In mijn jeugd hoorde ik dat er 2000 talen waren. En toen werden het er 5000. Het lijkt net of het aantal talen meer toeneemt dan het aantal bijbelvertalingen helaas. Ik geloof dat het laatste getal dat ik hoorde was bijna 7000. Maar in elk geval, heel veel mensen kunnen een tweede taal lezen. Zoals vandaag de meeste westerlingen wel Engels kunnen lezen. En zo is toch het grootste deel van de mensheid heeft toegang tot de Bijbel. En dat is inderdaad, zoals u schrijft, het geweldige belang. Want waardoor hebben alle volken het evangelie gehoord? Door de radio met name, door de korte golfzenders. Denk op The Voice of the Andes in Zuid-Amerika. Denk aan Transworld Radio. Dat zijn organisaties die nagenoeg de hele mensheid bereiken in vele tientallen talen met het boodschap van het evangelie. En daar is ook heel veel respons op. Dan een boeiende vraag over vers 16... 2 Petrus 3 vers 16, daar staat over die moeilijke dingen waar Paulus het over schrijft. Zou Petrus in vers 16 doelen op onder andere Romeinen 7? Nou, u kunt allemaal de moeilijke passages die u erg lastig vindt bij Paulus hier invullen. Wat is uw favoriete moeilijke passage? Zet hem hierbij. Ik vind Romeinen 7 namelijk helemaal niet moeilijk, dus voor mij hoort hij er niet bij. U hebt daar misschien moeite mee en daarom denkt u dat Petrus er ook wel moeite mee gehad zou hebben. Maar dat weet ik niet. Als je met de vraagsteller zegt, als je met bepaald soort mensen spreekt over de liefde en langmoedigheid van God, komen ze hier altijd mee aanzetten. Groeien in geloof? Nee hoor, laat mij maar babytje blijven. Kijk maar eens naar Paulus, hoe hij zichzelf beschrijft in Romeinen 7, zeggen ze dan. Ja, ik had er pas ook een gesprek over. Ik hoop niet dat ik het de vorige keer verteld heb. met iemand uit een zekere kerk, dezelfde als van straks, maar die waarvan ik de naam nog steeds niet noem. En die was met zijn aanstaande vrouw, tenminste dat hoopt hij, ze zijn allebei in de 50, maar willen graag met elkaar trouwen, maar zij is evangelisch en hij is revo. En ze kwamen naar een conferentie waar hij zich totaal niet thuis voelde. En precies met deze argumentatie. Hij zei, al die dingen die waren niet voor hem. Die waren alleen voor heiligen en discipelen. Nou, dat was natuurlijk een schot en open doel. Ik zei tegen hem, maar we zijn allemaal geroepen, als u een christen bent, om heiligen en discipelen te worden. Ja, zei hij, maar dat is alleen voor heel speciale mensen. Weet u wel hoe klein wij zijn? Maar zo'n klein mannetje vergeleken bij die grote heerlijke God. Lieve mensen, ik heb nog een hele tijd met deze man doorgepraat. Het is niets anders dan een doekje voor het bloeden. Het is niets anders dan een goedkope verontschuldiging. Het is de meest schijnheilige vorm van nederigheid die je kan voorstellen. God zegt, ik wil je dat allemaal schenken. Het is als vader en moeder die 's morgens op de ochtend van de verjaardag van het kind aan het bed komen met een hele zak met cadeautjes en het kind zegt, nee, dat is niet voor mij. Weet jullie hoe jong ik ben? Nee, en ik weet niet eens zeker of ik wel jullie kind ben. Nee, ik ben maar zo'n klein nietig wezentje, die cadeautjes die zijn allemaal niet voor mij hoor. Dan zou je toch zeggen, dat kind dat markeert iets. Dat is geen normaal kind. En als wij kinderen van God, ik vroeg hem natuurlijk ook, bent u een, of hij een kind van God was. Nou, dat was heel aarzelend. Hij bracht eruit dat hij organist was. Hij dacht, dat is wel voldoende antwoord. Maar ik heb gezegd, nee, dat is niet genoeg. Echt waar, dat is echt waar zoals ik het hier vertel. Het kwam er heel moeizaam uit. En ik heb er eigenlijk wel ernstige twijfel over. Want als iemand zo praat over de zegeningen van God, dan is het meestal met de geloofszekerheid ook mis. Maar hij ging zijn hele leven al naar die kerk en hij was niet van plan om wat anders eraan te doen. En al die zegeningen, precies zoals die staat, liet hij allemaal links liggen. Die waren niet voor hem, want hij was maar een heel klein mannetje. En wist of ik wel wist hoe groot die God was. Dat is valse nederigheid. God wil ons een hele hoop schenken en wij zeggen tegen God, nee, we geven geen thuis, want wij zijn maar zo nietig. En dat is met Romeinen 7 ook zo. Ik denk dat Romeinen 7 voor heel veel mensen een groot probleem is. Maar het is ook voor een heleboel mensen een heerlijk excuus. We zijn toch allemaal arme zondaren, dus je hoeft je niet eens uit te sloven. Ik had er van de week met de studenten een heel gesprek over. En toen zei ik ook, luister, als je werkelijk gelooft dat we arme zondaren blijven tot aan onze dood, heb je geen enkele prikkel om geestelijk te groeien. Geen enkele prikkel om je meer uit te strekken naar de zegeningen van God, de groei en de genade en de kennis van de Heer Jezus. Want het wordt toch allemaal niks, want we blijven nou eenmaal een ellendige mensen tot aan onze dood. Dat is iets wat de duivel van ons afgepikt heeft. De dief komt niet om te stelen, te roven en te slachten. En hij berooft ons van onze geestelijke zegeningen door dat wat er in Romeinen 7 en Romeinen staat tot de normale toestand van de christen te verklaren. En alle andere passages bij Paulus, bijvoorbeeld wat er vlak achteraan komt in Romeinen 8. Dat spreekt ze totaal niet aan, ze voelen zich heerlijk thuis in Romeinen 7. Want het is een heerlijk excuus om inderdaad niet te groeien, zich inderdaad niet uit te strekken naar alle zegeningen van God. Dat allemaal te laten lopen, heerlijk, want zij zijn in Romeinen 7. Ik las pas van een predikant, ik heb het geciteerd in een van de volgende delen van mijn dogmatische reeks. Predikant die er trots op was om tegen de mensen te zeggen, ik zal jullie zorgen, zolang jullie in mijn kerk zitten, dat jullie je hele leven in Romeinen 7 blijven zitten. Ik wil het nog even voor hem opnemen. In die zin dat ik veronderstel dat hij bedoelde, op het moment dat jullie je iets gaan verbeelden, op het moment dat jullie die zondige natuur in jullie gaan loochenen, en zo dan zal ik je daar elke keer weer aan herinneren. Maar voor de rest, het is een verschrikkelijke opmerking. Het deugt van geen kanten. Dit is niet, ik zou bijna zeggen, dit is iets wat de onwetende en onstandvastige verdraaien in de leer van Paulus. Deze hele brief van de Romeinen is één grote overwinning. Wat er staat in Romeinen 8, in hem zijn we meer dan overwinnaars. Dat zullen zulke mensen nooit in de mond nemen. Maar dat ene moment waar Paulus zich plaatst in de positie van iemand die wel wederom geboren is, maar niet de kracht van de Heilige Geest kent, en dan in de ellende toekomt, dat staat ze prachtig aan en dat maken ze tot hun eigen geestelijke situatie. Ik heb het niet over de mensen die echt daarmee worstelen, die echt lijden onder de zonde doordat ze de kracht van de Geest niet kennen en wel wederom geboren zijn. Daar heb ik het niet over. Ik heb het over de mensen waar de vraag ook over gaat. Mensen die het heerlijk vinden om zich achter Romeinen 7 te kunnen verschuilen. Om hun hele leven babytje te blijven. Nooit verantwoordelijkheden te dragen. Alles zich te laten aanleunen. Geen geestelijke groei door te maken. Ze hoeven allemaal niets te doen. Niets te doen. En dat is precies het soort mensen waar u het ook over hebt. En ze verschuilen zich. Paulus Petrus had helemaal geen moeite met de Romeinen 7. Ik denk dat hij dat heel goed begreep en net zo goed als u het kunt begrijpen. Ik weet niet wat hij nou speciaal zo erg moeilijk vond in die brieven van Paulus. Ik kan me veel meer voorstellen dat het gaat over datgene waar Petrus nou juist geen openbaring over ontvangen had. De verborgenheid van de gemeente. Wat Paulus schrijft in de Efes en de Kolossenbrief. Dat waren dingen waar Petrus geen weet van had. Petrus wist wel van het leven voor de gerechtigheid. Petrus wist van rechtvaardigmaking. Al die dingen die Paulus het over heeft, dat wist Petrus ook. Maar dat ene leven, de verborgenheid van de gemeente, het functioneren van de gemeente Gods, dat was iets wat heel speciaal aan Paulus is toevertrouwd. En ik neem aan dat hij daaraan denkt, maar dat kan ik verder niet bewijzen, want hij zegt het niet. Met betrekking tot Genesis 1, op dag 2 maakte God scheiding tussen licht en duisternis. Hoe ziet u hier het licht? Immers op dag 5, vraagteken, klopt, want het moet dag 4 zijn, schiep God pas de zon en de maan en de sterren. Dat is nou typisch een vraag van een westerling. Het moet allemaal wiskundig kloppen. Een Jood zou nooit zoiets vragen. En zeker niet in tijden van het Oude Testament. Dat soort slimmigheden komen niet bij hen op. Want als u wil weten wat dat licht betekent, we vinden dat in 2 Korinthe 5, we hebben dat lang geleden ooit eens besproken, 2 Korinthe 4, vers 6, de God die gezegd heeft, het licht schijnen uit de duisternis, die heeft het doen schijnen in onze harten. Het gaat over het licht van God in zijn diep morele geestelijke betekenis. De geschiedenis van de wereld begint daar zoals de geschiedenis van elke zondaar begint. Woest en ledig en duisternis op de vloed. Dat is niet zoals God deze wereld bedoeld heeft en zoals hij deze wereld geschapen heeft. Het is een duistere, woeste en ledige wereld. Ik zeg nog eens, dat is de toestand van elke zondaar van nature. En God komt dan met zijn licht. God is de bron van alle licht in de duisternis. Door de hele heilsgeschiedenis heen zien we dat beginsel. Als er licht begint te schijnen in een duistere, woeste en ledige wereld, woest en ledig geworden door de duivel, is het altijd God die er de bron van is. En dat heeft met de zon en de maan helemaal niks te maken. Want u hebt gekomen gelijk, die komen pas op de vierde dag. En als het over de zon en de maan gaat, dan heeft de schrijver, dan heeft de Heilige Geest weer een hele andere boodschap. Namelijk, die zon en die maan, die worden door de heidense volkeren vereerd. De zonnegod en de maangodin, die behoren tot de allerbelangrijkste goden. Want zo onder de indruk waren de mensen van deze grote licht. Maar Genesis 1 noemt hun naam niet eens. Het heet gewoon het grote licht en het kleine licht en ze zijn allebei geschapen door God. De volkeren, de heidenen vereren het grote en het kleine licht. En Genesis laat zien dat God de schepper is ook van het grote en het kleine licht. Maar dit soort vragen, ik bedoel niet dat u nou spitsvondig probeert te wezen, want u bent een westerling, kunt u ook niet helpen. Maar dit soort vragen komen alleen maar in een westers brein op. Nooit in, het is niet een bijbelse manier van denken. Het is een westerse manier van denken waarbij dat ook allemaal wetenschappelijk moet kloppen. Terwijl het om heel andere, om morele waarheden gaat die wetenschappelijk helemaal niet hoeven te kloppen. Het zogenaamde project waar God mee bezig is, het koninkrijk van God, de gemeente en het verbond. Wie of wat houdt dat verbond in? In de kerk wordt ook over het verbond gesproken. Heb ik dikwijls twijfel over? Oh, vraag houd op. Ja, waarom? Dat is toch een hele bijbelse aangelegenheid? Als ik wil uitleggen wat dat verbond inhoudt, heb ik nog een uurtje nodig. Hebt u die tijd nog? Oh, jullie hoeven niet naar huis, jullie zijn vlakbij hier, hè? Nee, maar dat is inderdaad een hele goede en heel belangrijke vraag. God heeft vanaf Noach, het Noachitisch verbond, en met Abraham, en daarna met Israël, en daarna komt er een nieuw verbond, waar wij ook de zegeningen van plukken. Die relatie is verbondsmatig. God staat in een verbondsrelatie door de mens. Dat is niet van twee gelijkwaardige partijen. Het is een verbond dat van God uitgaat. Hij is het die het initiatief neemt daartoe. en de mens uitnodigt in relatie tot hem te treden. Verbond betekent altijd, ik ben er voor jullie als jullie er ook voor mij zijn. Ik verwacht van jullie bepaalde dingen, dat is jullie kant van het verbond. En daar staan van mijn kant beloften en zegeningen tegenover. In die zin zijn alle verbonden voorwaardelijk. Ook het nieuwe verbond. Alleen dat nieuwe verbond wordt vervuld in Christus. En ze zijn ook allemaal onvoorwaardelijk, want God verbindt er zegeningen aan die hij gaat verwerkelijken. Ook al zou geen mens uiteindelijk trouw zijn. God zorgt ervoor dat er altijd een overblijfsel is naar de verkiezing der genade, waaraan hij de verbondszegen zal schenken. Nou, als je dat verder wil uitwerken, dan moet je dus, ik geef nu alleen maar heel kort aan wat een verbond is, maar dan moet je dat gaan uitwerken. Wat zijn de kenmerken van het Noachitisch verbond, van het Abrahamitisch verbond? Dat zijn eigenlijk twee, Genesis 15 en Genesis 17. En dan het verbond van God met Israël op de Sinaï. Dan het Palestijns verbond, zoals we dat noemen, dat je vindt aan het eind van het boek Deuteronomium, vlak voordat ze het land ingaan. Dan moet je het hebben over het verbond dat God met Pinhas gesloten heeft, de hoge priester. Het verbond dat hij met David gesloten heeft. Dat is het verbond met de betrekking tot het huis van David, et cetera. En dan eindigen we bij Jeremia 31, het nieuwe verbond dat hij zal sluiten met het huis Israëls en het Israëlhuis Juda. Dat vindt u weer terug in handeling in Hebreeën 8. De Heer Jezus spreekt over het verbond bij de instelling van het avondmaal. Het bloed is het nieuwe verbond. Paulus spreekt daarover in 2 Korinthe 3. Hij noemt zich een dienaar van het nieuwe verbond enzovoort. Dit is dus ongeveer het schema dat als ik die complete lezing zou houden. En hier zou je het mee moeten doen. Want het is net zo uitvoerig onderwerp als het Koninkrijk Gods. Ik heb menige plaats 8 avonden gehouden over het Koninkrijk Gods. U kunt het allemaal op het internet terugvinden. Dus over het verbond, over de gemeente zou ik ook zeker zoveel avonden nodig hebben, over het verbond ook. Dus u kunt het niet allemaal verwachten. Maar het is een belangrijk project en het is ook een eeuwig project, want het nieuwe verbond is ook een eeuwig verbond, zegt Hebreeën 13. De betekenis daarvan strekt zich uit tot in alle eeuwigheid. Dus het is typisch iets waar evangelici niet zoveel verstand van hebben, die hebben het nooit over het verbond. Zoals alle christenen het heel weinig hebben over het Koninkrijk Gods. En de verborgenheid van de gemeente is ook grotendeels onbekend. Dus dat is frappant, hè? De duivel komt om te stelen. De allerbelangrijkste thema's van de Bijbel, wat het verbond is. Evangelische hoor je nooit over. Wat de verborgenheid van de gemeente is, reformatorische hoor je nooit over. Wat het Koninkrijk Gods is, daar hebben ze het geen van beide ooit over. Wie heeft daar belang bij? Het is de dief die komt om te stelen. Als u nou maar gelooft dat u een kind van God bent, en verder bent u zo nietig dat u verder voor niks in aanmerking komt, en dat u straks naar de hemel gaat. Hij wil ons dom houden. Zoals de Rooms-Katholieke Kerk dat deed in Zuid-Amerika. Mensen dom houden, dan zijn ze ook niet tegenstribbelend. Zo gebeurt dat hier ook. De duivel probeert ons dom te houden. Doordat al die belangrijke onderwerpen niet aan de orde komen. Pas geleden, Hans weet het, waren wij in Vlissingen, heb ik gesproken over de dichtgestopte bronnen van Isaac. En toen heb ik een heel lijstje opgesomd van allemaal bronnen van Isaac, die zijn vader nog gekend had, die hadden de Filistijnen allemaal dichtgemaakt. Toen heb ik een hele lijst opgesomd van allemaal dichtgemaakte bronnen, waar we niet van weten en waar we niet van horen. De belangrijkste thema's in de Bijbel, het Koninkrijk Gods, dat is een dichtgestopte bron. Het hele werk van de Heilige Geest in het leven van gelovigen, dat is een dichtgestopte bron. Geestelijke groei had ik het straks over, dat is een dichtgestopte bron. Discipelschap is een dichtgestopte bron. Moet ik nog meer noemen? Geestelijke strijd, de ware betekenis daarvan. De dief vertelt ons dat geestelijke strijd, dat is de strijd van Romeinen 7. Nooit komen mensen toe aan een andere strijd. Laat staan aan een offensieve strijd. Dus de geestelijke strijd is van ons afgepikt. Dus die twee versen, Johannes 10 vers 10. De dief komt om te stelen. En Genesis 26. De Filistijnen hebben onze bronnen dichtgestopt. Dat zijn twee zeer belangrijke gedachten die de laatste tijd, waar ik de laatste tijd erg veel mee bezig ben. En wij hebben toegestaan als christelijke kerk dat de duivel dat allemaal van ons heeft afgepikt. Dat hij die bronnen heeft dichtgemaakt. En Isaac met zijn mensen graaft die bronnen weer uit. Zodat het heerlijke frisse water, en dat is natuurlijk vooral een beeld van de Heilige Geest, weer naar voren kan borrelen. En tot verkwikking en lafenis van mensen kan dienen. Wij mogen niet langer toestaan dat de duivel, dat de Filistijnen onze bronnen dichtgooien. En daarom moeten die thema's allemaal weer hoog op de agenda. En dat doe ik niet alleen, dat doen anderen ook, maar zelf doe ik het ook. Ik spreek zeer veel over de Heilige Geest en zeer veel over het Koninkrijk Gods en zeer veel over geestelijke groei en over geestelijke strijd en over al deze onderwerpen. Want het is hoog tijd dat we de bronnen weer uitgraven. Nou weer heel wat anders. In bepaalde kringen spreken ze over de zondag als de dag des Heren. Het gaat dan over de zondagsheiliging. Maar nergens in de Bijbel staat dat dat de zondag is. Het is de dag van de wederkomst. Ja, wacht even, ho. Dag des Heren zijn in het Grieks twee verschillende uitdrukkingen. Als het is de dag van de Heer, dan is dat inderdaad de toekomstige dag. Maar in Openbaring 1 wordt een andere uitdrukking gebruikt. Dat ga ik nou niet technisch uitleggen, maar dat is een heel unieke uitdrukking. En het zou best eens kunnen zijn dat het daar wel degelijk betrekking heeft op de eerste dag der week. Johannes is op zondagochtend, hij mist het vreselijk, om 10:00 begint de samenkomst. Kijkt op zijn horloge, denkt, och jongens, nou begint de samenkomst. En hij is daar maar alleen op Patmos. En juist op dat moment krijgt hij een visioen van de Heer Jezus. Dit is nou toevallig geen leugen. Je kan natuurlijk niet bewijzen dat het de zondag is. Als u dus gelooft dat die dag des Heren van Johannes de Sabbat is, dan kan ik dat moeilijk bewijzen dat u ongelijk hebt. Maar in elk geval is het daar niet de toekomstige dag des Heren. Het is een andere uitdrukking in het Grieks. Maar verder gaan we het hier niet hebben over de zondag en de Sabbat. We hebben al genoeg overhoop gehaald vanavond. Over de voorzienigheid. Alles is toch van eeuwigheid af bij de Heere God bekend. Ook ons levenseinde. Ja, maar pas op. Ik heb het straks gehad over alles is door de Heere God bepaald van eeuwigheid. Dat is oer-Calvinistisch. Maar in mijn deel 4 probeer ik aan te duiden dat ik dat niet in de Bijbel kan terugvinden. Onze gereformeerde hoofdonderwijzer zei dat toen ik op de lagere school zat. Het heeft mij jaren van mijn leven, nou ja, een beetje gaan overdrijven. Maar ik heb er al jaren over gedacht, voordat ik dat kwijt was, die gedachte. Alles is door de Heer God. Dus ook, niemand gaat voor zijn tijd. Kent u toch die uitdrukking? Nou, we hebben u dat in de Bijbel gelezen. In de Bijbel kan ik zo een handvol, ik weet niet of ik ze allemaal uit mijn hoofd ken, maar een handvol uitdrukkingen, neem mij niet weg voor het einde van mijn dagen. Psalm 102 bijvoorbeeld. Het zijn echte gedachten die in feite hebben die ook hun wortels in het Griekse denken. Maar ze worden zo herhaald door iedereen dat iedereen denkt dat dat Bijbelse gedachten zijn. Niemand gaat voor zijn tijd. Wij moeten al het mogelijke doen, dat doet de Heer het onmogelijke. Nou, dat vind ik wel erg mooi. Dat moeten wij ook doen. Onze verantwoordelijkheid is toch ook 100%. Ja, daar zijn we het weer helemaal over eens. Nou, ik heb er nog 3. Hebt u nog even? En dan hebben we ook nog die getypte. Moeten we nog over stemmen of we die gaan behandelen of niet? U zegt aansluitend op de dag des Heren begint het duizendjarig vrederijk. Maar in vers 10 lees ik dat dan de elementen zullen vergaan. U zei op de dag des Heren komt hij de verkorenen, de volkeren oordelen. Maar leven die dan nog steeds in het duizendjarig vrederijk? Het zijn moeilijke uitdrukkingen. Dag des Heren, dag Gods. Ik zie het zo, die dag des Heren begint bij de wederkomst en strekt zich uit over het hele vrederijk, omdat aan het einde opnieuw oordelen plaatsvinden. Lees Openbaring 21 en 21. Dus die elementen die vergaan niet aan het begin van de dag des Heren, maar aan het einde daarvan, 1000 jaar later. En dan begint de dag Gods, dat is hetzelfde als de dag der eeuwigheid. Dus als ik het goed zie, dan is dat vergaan van de elementen en die nieuwe hemel, nieuwe aarde aan het einde van de dag des Heren en aan het begin van de dag Gods. En als ik het verkeerd zie, dan zal de Heere God mij dat niet euvel duiden. Ten slotte, bekend gezegde van Calvijn. Wij moeten werken alsof wij hier altijd blijven, maar leven alsof wij, dat wij ieder uur bereid zijn. Is dit ook Bijbels? Ja, dat lijkt me heel erg Bijbels. Paulus zegt in de brieven aan de Thessalonicenzen dat er mensen zijn die niet wilden werken, want die zaten met de armpjes over elkaar op de wederkomst te wachten. Dat is een zeer verwerpelijk standpunt. We moeten werken inderdaad alsof we nog zeeën van tijd hebben en tegelijkertijd bereid zijn elke dag voor de komst van de Heer. De strijdvraag van Calvijn in zijn leven was: hoe komt God aan zijn eer? Vraag, moet elke ware christen dit ook niet kunnen zeggen? Amen, amen. Lijkt me heel mooi. De eer van God is een heel belangrijk thema. Ik zou niet zeggen dat het enige thema is. Er zijn nog veel meer belangrijke thema's. Maar dit is zeker een die hoog in de agenda moet staan. Zal ik die getypte vraag toch maar voorlezen? Ik ben echt wel nieuwsgierig wat erin staat, u niet? In 2 Petrus 3, vers 5 tot en met 7 wordt gesproken over de toenmalige wereld en de tegenwoordige hemel en de aarde. Moeten we deze vers in het licht zien van Genesis 1, vers 1, dat eigenlijk apart staat van de rest van het verhaal? Is het juist dat het scheppingsverhaal in vers 2 begint met de mededeling: de aarde nu was woest en ledig? God schiep de aarde om erop te wonen en niet als een chaos. is de vertaling de aarde werd woest en ledig door de val van Satan niet juister, naar men aanneemt, gebeurt tussen de verse 1 en 2 van Genesis 1. Zijn val zou een enorme vloed hebben veroorzaakt die veel groter was dan de zondvloed in de tijd van Noach. Bij Noach werd de aarde niet woest en ledig en was er ook geen totale duisternis. Tussen de eerste twee versen van Genesis ligt mogelijk een tijdsbestek van miljoenen ofwel miljarden jaren. Is dit ook niet de verklaring al dat men skeletten van dieren vindt van vele miljoenen jaren oud? Ja, geen wonder dat iemand dat getypt heeft, zeg. Dit is genoeg voor 10 avonden achter elkaar. Elke regel vereist weer een bijbellezing op zich. Maar de kern wat hier staat is absoluut onjuist. Het is volkomen duidelijk dat in 2 Petrus 3 de toenmalige wereld de wereld is die door de zondvloed is vernietigd. Dat is waardoor staat in vers 6, de toenmalige wereld door water overstroomd is vergaan. In Genesis 1 is daar geen sprake van, bij de val van Satan is daar geen sprake van, dat is pure speculatie, de schrift vertelt daarover niets. Als Petrus aan zijn Joodse en heidense lezers schrijft over een tijd dat de hele wereld door water is vergaan, dan kan iedereen alleen maar denken aan de zondvloed. Als hij uitdrukkelijk zou hebben bedoeld dat hij niet de zondvloed bedoelt, maar iets anders wat niet eens in de Bijbel staat, dan had hij dat wel wat duidelijker mogen zeggen. Ik weet ook niet wat voor geweldige voordelen u bij deze verklaring hebt. Dat staat los van de vraag of er een gaping kan zitten tussen vers 1 en vers 2 in Genesis. Dat is best mogelijk, maar ook dat is pure speculatie. Het is mogelijk, maar we weten het niet. Ik heb wel gezegd, woest en ledig, dat is niet de toestand zoals God dat oorspronkelijk heeft geschapen. Dat geloof ik niet. Woest en ledig is een negatieve uitdrukking. Duisternis ook. Dus ik geloof niet dat dat er oorspronkelijk is. Je kunt niet vertalen, de aarde werd woest en ledig, dat laat het Hebreeuws niet toe. Maar je kunt wel zeggen, de geschiedenis in Genesis 1 begint bij het moment waarop ook het mensenleven begint van een mens die verloren is in zonde en schuld, waar de genade van God gaat werken en waar het licht van God gaat schijnen. En voor de rest, de val van Satan zou een enorme vloed hebben veroorzaakt, dat zijn allemaal bedenksels waarvan in de Bijbel niets te vinden is. En van die miljoenen en miljarden jaren tussen vers 1 en 2, dat is ook allemaal menselijk bedenksel. U kunt het grootste gelijk van de wereld hebben, alleen u kunt het niet bewijzen. Het is bedenksel. En die skeletten van dieren, ja, laat die maar lekker zitten. Die hoef je niet te proberen. Ik heb in mijn derde deel van mijn dogmatiek, de schepping van God, 10 verklaringen gegeven waar je die skeletten kunt onderbrengen. Dit is er eentje. Maar die andere 9 moet je ook eens bekijken, zijn ook leuk. Maar we weten het niet. We weten het niet. En het kan ons niet schelen. Als ik bioloog ben, dan hou ik me bezig met al die skeletten. Ik vind het buitengewoon interessant. Wat voor leuke beesten er allemaal uit de aarde komen. Geweldige dinosauriërs. Ik hou van die dingen. Jammer dat we dat niet meegemaakt hebben. 30 meter grote beesten, de brontosaurus, de tyrannosaurus rex. Wat lijkt het toch leuk om een dierentuin te hebben met al die beesten erin. Maar met Genesis 1 heeft dat allemaal niks te maken. Dat is niet waarvoor Genesis 1 geschreven is. Genesis 1 heeft niet de bedoeling ons fossiele kunde en biologie bij te brengen, maar theologische vragen te beantwoorden, zoals dat geldt voor de hele Bijbel.